Goedemiddag, gemeente, luisteraars en gasten die in ons midden zijn. Namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat ons voor dominee H.P. Linder uit Urk. De kerkenraad wenst u allen en degenen die met ons meeluisteren een gezegende dienst. Als inleiding op de dienst zingen we Psalm 3, vers 4.
Onze enige hulp en verwachting is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij nu met elkaar zingen uit Psalm 108 en daarvan het zevende vers. O God die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet, want 's mensen heil is ijdelheid. Psalm 108 vers 7. Laten we hier samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord vanmiddag. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, we komen op deze stralende zondagmiddag hier samen in uw huis. Deze dag die er het bewijs van is dat u trouw bent. Wij mogen samenkomen rondom uw woord, zondag aan zondag. En we mogen in vrijheid samenkomen. En juist op deze 4e mei is dat iets, Heere, waar wij erbij bepaald worden dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat we in een vrij land leven. Dus op deze dag onze doden herdenken die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van ons volk. Velen zijn geweest die een leven hebben moeten betalen als een prijs voor de vrijheid. Laten wij dan vanmiddag, wanneer we hier bij elkaar zijn in de kerk, u mogen danken voor het feit dat we nog altijd in vrijheid mogen samenkomen met onze kinderen. Dat ons niks in de weg wordt gelegd om kerkdiensten te houden. En we denken dan ook in het bijzonder aan diegenen van uw volk in deze wereld die onder het kruis leven, die vervolgd en verdrukt wordt, die ter wille van het geloof in u, Heere Jezus Christus, veel moeten lijden. Wilt u hen kracht geven en wilt u hen geven wat nodig is om te volharden? En laten wij, Heere, verstaan wat voor een voorrecht het is dat we in vrijheid nog kerk mogen zijn. Wij bidden u, Heere, of u door uw Heilige Geest ons ook wilt leren wat echte vrijheid is. Als we vanuit uw woord daar vanmiddag ook samen over na willen denken, juist in deze dagen van herdenken in ons land en volk. Wij bidden, Heere, of we mogen verstaan wat echte vrijheid is. In gebondenheid aan uw woord en aan uw getuigenis. Wij vragen u of u ook in het bijzonder met hen wilt zijn die nog altijd de wonden van de Tweede Wereldoorlog voelen. Ouderen, die elke dag ermee nog geconfronteerd worden met wat ze hebben meegemaakt in het verleden, of met het verlies dat ze hebben geleden, al zoveel jaren geleden, maar dat daar nog altijd de pijn en het verdriet van voelbaar is. Wij bidden voor alle nabestaanden. We bidden in het bijzonder ook voor het Joodse volk, van wie zoveel in de Holocaust zijn omgekomen. En we bidden u, Heere, of u ook het Joodse volk nabij wilt zijn, dat toch uw volk is en blijft, beminden om der vaderen wil, zoals de apostel Paulus dat zegt. En we hebben juist in de Tweede Wereldoorlog toch gezien wat voor een satanische macht achter dat derde rijk van Hitler zat, om uw volk uit te roeien. Maar we bidden ook, Heere, of uw volk Israël de Heere Jezus mag leren kennen en mag beleiden als de Messias die u gegeven hebt tot redding en zaligheid in deze wereld. We bidden voor alle anderen in deze wereld die niet in een vrij land leven, die leven onder de macht van dictators en die onder moeilijke omstandigheden altijd maar weer moeten zien om het hoofd boven water te houden. We bidden om de vrede in deze wereld. Laat uw koninkrijk mogen komen. We bidden voor ons land en volk dat dan wel in vrijheid mag leven. Maar wat zijn we in geestelijk opzicht ver weg van huis, omdat uw woord en uw wet in ons land aan de kant geschoven is al op vele terreinen in onze samenleving. En er een modern heidendom voor in de plaats is gekomen, dat van u niet wil weten als de enige levende God. O Heere, we bidden om bekering van ons land en van ons volk. En wilt u zo krachtig werken? Wilt u daarvoor uw kerk gebruiken? Ook in ons land. Hoe verdeeld de kerk ook is en hoe gebroken de kerk ook is. Het staat u toch niet in de weg, Heere, om bijeen te brengen wat bijeen behoort. Het staat u toch niet in de weg om uw kerk ook in onze tijd door uw woord weer krachtig te laten spreken in het midden van de samenleving. We bidden om een herleving, opdat mensen terugkeren tot u, ouderen en jongeren, u mogen leren zoeken en mogen leren kennen en echt vrij mogen worden in de diepe geestelijke zin van het woord. We bidden of u daartoe ook al het werk wilt gebruiken in de kerken van evangelisatie. We bidden of u wilt zegenen, Heere, alles wat gedaan wordt om mensen die van uw woord vervreemd zijn in aanraking met uw woord te brengen. We bidden of u ons ook in onze eigen omgeving tot een lichtend licht en een zoutend zout wilt laten zijn. Dat we mogen uitstralen wat we van u hebben ontvangen. Ja, dat we in onze eigen omgeving mogen laten zien hoe goed het is om u te dienen. Dat dat echte vrijheid is. We bidden, Heere, of u zo in ons midden wilt zijn vanmiddag. Opdat wij op deze dag u mogen danken voor al het goede wat u ons hebt gegeven. Maar tegelijk dat we ook door de Heilige Geest leren om u te dienen. Voor het eerst, maar ook elke dag weer opnieuw. U kent ons, u weet hoe we tegenover u staan. Of er in ons hart ook werkelijk het verlangen geboren is en gewerkt is door de Heilige Geest om u te dienen. Of dat ons hart nog vol is van andere dingen en u er eigenlijk niet in voorkomt. Als dat nog het geval is, Heere, wilt u ons dan bekeren. Ons veranderen door de Heilige Geest vanmiddag. En als we u mogen dienen, geef dat we erin versterkt worden vanmiddag. Aangespoord worden. Om in uw wegen te wandelen, om ons leven aan u toe te wijden, elke dag, in ons gezin, op ons werk, in onze vrije tijd, in alle verbanden waar u ons een plaats hebt gegeven, dat we zullen leven tot uw eer. U bent het immers zo waard. U bent zo'n grote, machtige en heerlijke God, die in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uw rijke genade voor ons hebt geopenbaard. U bent ook het waard, Heere, dat we u dienen, omdat uw genade zo groot is, uw ontferming zo groot is. Heere, we bidden of u zo met heel uw kerk op aarde wilt zijn. Zegen ook het evangelisatiewerk hier in Nederland, maar ook het zendingswerk in het buitenland. Laat uw koninkrijk mogen komen, zegen allen die daarbij betrokken zijn. Wij bidden, Heere, of u zelf uw rijk wilt laten komen. Zegen onze koningin, van wie we ook de verjaardag mochten herdenken in de week die achter ons ligt. Sterk ook haar tot de taak waartoe zij geroepen is. Zegen haar en haar gezin en geef hen alles wat nodig is. We bidden voor onze regering en allen die over ons gesteld zijn. Of u ze wijsheid, kracht en inzicht wilt geven, opdat ze ons land ook op de juiste wijze mogen regeren. We bidden voor onze kerken. Onze Theologische Universiteit in Apeldoorn, zegen de hoogleraren, de docenten in het geven van het onderwijs, de studenten die het onderwijs mogen ontvangen en wilt u het gebruiken, opdat ook in onze kerken elke keer weer broeders afgezonderd mogen worden tot de dienst van het woord en ook door u gebruikt worden om gemeenten te leiden, mensen te bekeren en mensen op uw weg te mogen laten wandelen. We bidden, Heere, of u zo ook met een ieder van ons persoonlijk wilt zijn. U kent onze eigen omstandigheden. Daar kunnen zorgen zijn, verdriet, moeite. Wees met weduwen en weduwnaren. Denk aan ouders die een kind hebben verloren. U weet van alle lege plaatsen af. En wat kunnen die ook heel lang nog blijven schrijnen, omdat het gemis zo voelbaar is en het heimwee soms zo sterk is. We bidden voor hen die niet in de kerk kunnen komen. Wees met de zieken, wees met degenen die aan huis gebonden zijn, de oudere broeders en zusters van de gemeente. Wees ook hen nabij, bezoek hen ook met uw heil en met uw genade. We bidden, Heere, of u ons zo een gezegende dienst wilt geven. Wees ook met uw dienaar die uw woord mag verkondigen. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest, opdat hij uw woord mag brengen zoals u dat van hem vraagt. Wees met de gemeente hier ter plaatse, de kerkenraad, de broeders, ouderlingen en diaken en elk ook in hun onderscheiden ambt. We bidden, Heere, ook voor de predikant, dominee Reinders en zijn gezin. Stel ook hem tot een rijke zegen, ook in het midden van deze gemeente. Wij vragen uw zegen over alles wat op uw zegen hoopt en wacht. En we belijden, Heere, dat wij dat niet verdiend hebben. Uw zegen is een onverdiende zegen. Als u met ons zou doen naar onze zonden, dan kunnen wij voor u niet bestaan. En dan zouden we ook geen enkele vrijmoedigheid hebben om tot u te naderen. Maar we komen vanmiddag tot u, omdat u zelf uw troon hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus, als de troon der genade, waar we naartoe mogen vluchten, om genade te ontvangen, om geholpen te worden. Heere, onze ogen zijn op u, op de Heer Jezus, die sinds de hemelvaartsdag aan uw rechterhand zit, en die daar leeft om voor zijn volk te bidden, die daar alle dingen regeert, in kerk en wereld. Heere, wij zien op u, en wij verwachten het van u. En geef ons zo vanmiddag een gezegende dienst, alleen uit genade. Amen. We lezen het woord van God vanmiddag uit de eerste Petrusbrief en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 25. 1 Petrus 1, de versen 11 tot en met 25. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerbaar onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Wees dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Het zij de koning als degene die de opperste macht heeft, het zij de stadhouders als die door hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot lof dergene die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid van de dwaze mens, als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten, wees met alle vrezen onderdanig aan de Heeren, niet alleen aan de goeden en bescheidenen, maar ook aan de harten. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarom geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarom leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die toen hij gescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij aan de zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Maar gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van God waar we vanmiddag naar willen luisteren, ook in het licht van de herdenking van 4 en 5 mei, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit 1 Petrus 2 en daarvan als uitgangspunt het 16e vers, waar wij Gods woord onze tekst lezen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Wij gaan eerst zingen uit Psalm 124 en daarvan de versen 1, 2 en 4, de psalm van de bevrijding zou je kunnen zeggen, Psalm 124, de versen 1, 2 en 4 ter inleiding op de prediking. Na de prediking zingen wij op Psalm 119 en daarvan vers 83. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, vers 83, na de prediking. Vandaag, gemeente, is het 4 mei. We herdenken onze doden. We kijken terug. En we zien op de levens en de namen van hen die hun leven gegeven hebben voor de vrijheid. En het is een goede zaak om te herdenken. Het is ook een Bijbelse zaak. Ik zal de daden des Heren gedenken. Zo lezen we in een van de psalmen. En dat betekent dat we terugkijken naar het verleden om te zien wat de Heren in ons midden heeft gedaan. En we mogen toch wel zeggen dat de bevrijding van de Duitse bezetter, dat we daarin de hand van God mogen zien. God die na 5 bange oorlogsjaren, moeilijke jaren, waarin velen hun leven hebben moeten geven, ons bevrijd heeft en ons de vrijheid terug heeft gegeven. Maar 4 en 5 mei, dat is niet alleen maar terugzien. Trouwens, in de Bijbel is gedenken nooit alleen maar terugzien. Het is niet alleen maar terugkijken naar het verleden wat er gebeurd is. Maar gedenken in Bijbelse zin wil zeggen dat je je les eruit trekt voor het heden. Dat je naar het verleden kijkt om te ontdekken wat je in het heden nodig hebt. En wat voor de toekomst belangrijk is. En zo willen we vanmiddag ook in het licht van onze tekst onszelf de vraag stellen. Wij zijn vrij. Maar wat betekent dat eigenlijk? Zijn we echt vrij? Om maar gelijk even een voorbeeld te noemen. Wie is er nou werkelijk vrij? Is dat de christen in China die vervolgd wordt? Die ter wille van het geloof van de Heer Jezus een moeilijk leven heeft? Of die jongeren of ouderen hier in Nederland die God niet kent? Die van de geboden van God niks moet hebben. En die uitgaat van het standpunt, ik doe wat ik wil. Zet die twee eens even tegenover elkaar vanmiddag. Wie is er nou echt vrij? Nou, op dat spoor wil de Bijbel ons vanmiddag zetten als we luisteren naar onze tekst. Het thema voor de prediking is echte vrijheid. We letten op 3 dingen. Het geheim van deze vrijheid, misbruik van deze vrijheid en het leven in deze vrijheid. Dus echte vrijheid, het geheim van deze vrijheid, misbruik van deze vrijheid en leven in deze vrijheid. Dit gedeelte uit de eerste Petrusbrief, gemeente, is heel praktisch van aard. Dat hebt u denk ik al wel gemerkt bij de schriftlezing. Petrus gaat heel concreet in op de levenshouding van de christen in de samenleving in die tijd. En daar zie je ook dat het woord van God ook altijd heel concreet ingaat in het leven van mensen, in het leven van elke dag. Het woord van God, dat is niet alleen maar iets voor de zondag, als we hier vandaag bij elkaar zijn, maar het woord van God, dat heeft alles te maken, ook met het leven van maandag en met woensdag en zaterdag. Elke dag van ons leven. En dat leven van elke dag, dat was voor de lezers van deze brief een leven wat niet gemakkelijk was. Zij hadden te maken met lijden terwille van het geloof in de Heer Jezus Christus. Wij kunnen ons dat eigenlijk helemaal niet voorstellen. Zeker niet als je van de generatie bent van na de oorlog. Wij zijn zo gewend aan de vrijheid. Dat ons niks in de weg wordt gelegd om te doen wat we willen doen. Misschien zijn er wel ouderen die de oorlogsjaren nog hebben meegemaakt. En die zich dat nog heel levendig kunnen herinneren. Dat ook in de kerk de dominee moest uitkijken wat hij zei. Stel je voor dat er iemand in de kerk was, een NSB'er, een landverrader, die doorgaf aan de Duitse bezetters dat de dominee bad voor de koningin en opriep om te bidden voor het einde van de Duitse bezetting. We kunnen ons niet voorstellen wat christenen in bijvoorbeeld China en andere landen meemaken. Terwille van het geloof van de Heer Jezus Christus. Het leven met Christus, dat betekende voor de lezers van deze brief lijden. En Petrus wijst erop dat dat eigenlijk een hele normale situatie is van een christen in deze wereld. Want hij leeft te midden van een heidense wereld. Het begin van deze brief dat maakt duidelijk dat de lezers verstrooid leefden in Klein-Azië als vreemdelingen. Dat betekent dat ze vanwege hun christen zijn zich niet meer thuis voelden in hun eigen omgeving. Want in hun eigen omgeving werd heel anders geleefd. De buren die leefden anders en de collega's die leefden anders en de familie die leefden anders. Die leefden zonder God en zonder rekening te houden met de geboden van God. En uit deze brief blijkt ook dat deze mensen eerst zelf ook zo hebben geleefd. In hoofdstuk 1, vers 14 bijvoorbeeld en vers 18, daar lees je dat deze mensen, over wie het hier vanmiddag gaat, dat ze ook leefden in de zonde, in de begeerlijkheden, in de ijdele wandeling die hun van de vaderen was overgeleverd. En in hoofdstuk 4 lees je nog een keer, ze hebben eerst ook de wil van de heidenen gedaan. En dan worden er allerlei concrete zonden door Petrus opgenoemd. Maar er heeft een grote verandering in hun leven plaatsgevonden. En dat alles, dat heeft te maken met de verkondiging van het evangelie, dat ook in Klein-Azië is gekomen. Deze mensen zijn op de een of andere manier in aanraking gekomen met het evangelie, dat door Paulus en Petrus en de andere apostelen verkondigd is. En toen is hun leven radicaal veranderd. Dat lees je ook in het eerste hoofdstuk, in het 23e vers. Ze zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, het levende en eeuwig blijvende woord van God. Door het evangelie hebben ze de Heere Jezus leren kennen en zijn ze verlost uit die ijdele wandeling, uit het leven van het heidendom. De Heilige Geest heeft hen eruit getrokken. Ze zijn geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En je zou kunnen zeggen, zo is nu hun positie geworden in die omgeving. Die is veranderd. Eerst leefden ze als heidenen en deden ze volop mee met alles wat er in die wereld aan de orde was. Maar nu is hun positie veranderd. En dat bedoelt Petrus nu ook in de tekst van vanmiddag in vers 16 als hij zegt, u leeft als vrij. En dat moet u dan even in het verband zien, want dat volgt eigenlijk op vers 13 waar Petrus zegt, zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. En doe dat dan als vrije mens. Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig. Ze moeten onderdanig zijn aan de overheid, aan de koning, aan de stadhouder. Maar Petrus zegt, uw positie is in geestelijk opzicht van iemand die vrij is. Het gaat niet om slaafse onderworpenheid aan de overheid. Nee, het gaat erom dat u leeft als vrije mensen en daarom gehoorzaam bent aan de overheid. U bent immers door God verlost. U bent verlost uit die ijdele wandeling. U bent gekocht met het bloed van de Heere Jezus Christus. U bent wedergeboren. Eerst was u niet Gods volk, maar nu bent u Gods volk door zijn soevereine genade. Leeft als vrijen, want dat is uw positie, dat is uw staat. Nou, dat is echte vrijheid. Dat is het geheim ervan. Wat de Heere Jezus tegen de scharen zegt, met name ook tegen de godsdienstige Joden, indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Echte vrijheid, dat is dat je verlost bent uit de macht van de zon, uit de slavernij van de duivel. En dat is wat deze christenen nooit mogen vergeten, wanneer ze midden in een wereld leven, in een heidense omgeving waar ze zelf niet meetellen. Het lijkt er dan wel op dat hun leven geen betekenis heeft en dat het zo moeilijk is en dat het zo zwaar is. Maar ze zijn juist bevoorrecht, want ze zijn werkelijk vrij door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is hun nieuwe staat geworden voor God, maar ook tegenover de mens. En die nieuwe staat betekent vrijheid. Want wie verlost is uit de heerschappij van de duivel, uit de macht van de zonde, die is werkelijk vrij. Nu dan dringen de vragen zich vanmiddag ook aan ons op, gemeente. Want we kunnen de lijnen natuurlijk doortrekken vanuit die tijd waarin deze mensen leefden en naar de tijd waarin wij vandaag leven. Als je kijkt naar de positie van de kerk in die tijd en de positie van de kerk in ons land en in West-Europa, om het maar even breder te trekken, dan moeten we vanmiddag toch ook de conclusie trekken dat de kerk een kleine minderheid is geworden. Een heel verschil met vroeger, helaas. Toen, ondanks alles wat er natuurlijk ook aan de hand was, ons land een christelijk stempel droeg. En wat je zag in die tijd, dat christenen gediscrimineerd werden en niet meetelden, dat mensen eigenlijk liever christenen wat op een afstand hielden, omdat ze anders denken en anders leven, dat zie je vandaag ook. Al is het een zegen dat we tot in onze regering toch eigenlijk als een wonder ook christenen mogen hebben, belijdende christenen. Maar je ziet het gelijk, als de regering ook maar iets in de richting gaat doen van de normen van het woord van God, dat er gelijk weerstand en tegenstand in onze samenleving komt. Je kunt volop vergelijkingen trekken, denk ik, met die tijd en onze tijd. En dan komen de vragen ook op ons af. Wat is de roeping van de kerk? Wat is de roeping van de christen in deze samenleving, waarin we een vreemdeling zijn en waarin we ons ten diepste niet thuis voelen? Mag ik dat u en jou vanmiddag vragen? Hoe staan wij in onze samenleving? Hoe staan wij in deze wereld die heidens is geworden, ook onze Nederlandse samenleving, waar God buiten het vizier is geraakt en waar de mens zelf zich een God gemaakt heeft en zichzelf een God geworden is? Wij behoren tot de christelijke gemeente. Maar kunnen wij nou ook heel persoonlijk zeggen, dat is nu mijn positie in deze wereld, verlost uit die heerschappij van de duivel, zodat we niet langer meedoen met het leefpatroon van de wereld en met het schema dat de wereld ons wil opleggen. Wij dragen de naam van de drie-enige God ook aan ons voorhoofd. Maar dat betekent nog niet per definitie dat we ook werkelijk leven als Gods kinderen in deze wereld. Moeten we niet heel eerlijk vanmiddag tegen elkaar zeggen dat van nature de wereld ook in ons eigen denken zit? Want je kunt natuurlijk naar de wereld kijken en zeggen, nou ja, dat is alles buiten ons, wat nou God niet vraagt en met wat God niet te maken wil hebben. Maar we moeten de wereld niet alleen maar zien als plaatsen waar God niet gediend wordt. De wereld is meer. Dat is de zondige sfeer. Dat is het zondige denken. Dat is de zondige mentaliteit. Dat is het leven zonder God. En zit dat van nature ook niet in ons eigen hart en in onze eigen gedachten? Dat we liever eigenlijk zouden willen dat er geen God is, want dan had je ook nergens wat mee te maken. Dat is de wereld. Hoe ben je daaruit verlost? Door de kracht van de Heilige Geest, zodat je niet alleen maar in naam een christen bent, maar dat je het innerlijk bent. Dat je positie veranderd is, zoals Petrus dat hier vanmiddag laat zien. Echt een vrij iemand, die verlost is, geroepen uit de duisternis tot Gods licht. Kijk, als dat gebeurt in je leven, dan word je echt vrij. Want dan kom je anders te staan tegenover de zonde en tegenover de wereld. Dan ga je inzien door de Heilige Geest dat juist de zonde de mens tot een slaaf maakt. Dat heb je van nature niet in de gaten. Dan denk je dat als je kunt doen wat je zelf wilt, dat je dan echt vrij bent. Maar als de Heilige Geest je laat zien dat de echte vrijheid in de Heere Jezus is, dan zie je dat de zonde je tot een slaaf maakt. En dan krijg je juist last van je zon. Dan ga je er tegen strijden. Als je verlost wordt uit de heerschappij van de duivel, zoals onze catechismus dat beleidt, als onderdeel van die enige troost in leven en in sterven, dan kom je juist anders tegenover de wereld en die wereldse manier van denken en handelen en leven te staan. Je kunt het er niet in uithouden, omdat God daarin niet de eerste plaats heeft. En je gaat eruit wegvluchten. En je gaat inzien hoe afschuwelijk de zonde is, omdat het je ervan weerhoudt om God te dienen en hem de eer te geven. Kun je dat nou van jezelf vanmiddag beleiden? Kunt u dat nou van uzelf zeggen? Nu leef ik als een vrij iemand, die de echte vrijheid heeft ontdekt. John Newton, de bekende slavenhandelaar die krachtdadig tot bekering kwam in zijn leven en later dominee is geworden in Engeland en die onder ons vooral bekend is vanwege dat prachtige gedicht Amazing Grace. Die bracht de verandering van zijn leven zo eens een keer onder woorden in een van zijn preken. Hij zegt, ik ben niet wat ik behoor te zijn. Dat is het leven van een christen. Ik ben niet wat ik behoor te zijn. En ik ben ook niet wat ik in de eeuwige heerlijkheid zal zijn. Maar toch ben ik ook niet meer wat ik eerst was. Want door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik ben niet meer wat ik eerst was. Dat je merkt in je hart en in je leven. Er is nu verlangen om God te dienen. Er is nu een verlangen om de Heer Jezus te volgen. Er is nu door de Heilige Geest in mijn hart oog gekomen voor mijn zonde en schuld, waarmee ik alleen maar kan vluchten tot de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest heeft mijn leven veranderd. En dat kan de Heilige Geest geleidelijk doen. Ook als je jong bent, kan de Heilige Geest daar al mee bezig zijn in je leven. En de Heilige Geest die kan dat plotseling in één keer doen. Maar duidelijk is dat een christen iemand is die niet langer een slaaf is van de zonde. Want je bent vrijgemaakt door de Heer Jezus Christus. Christus is dan de Heer in je leven die het voor het zeggen krijgt. En je bent verlost door zijn bloed. Kijk, dat is de echte vrijheid. Dat de Heilige Geest je hart vernieuwt. En dat de Heilige Geest je in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God plaatst. Kijk, en zo leven Gods kinderen nu, zegt Petrus. En dat wijst hij nou aan, dat dat nu de positie is van die mensen die daar in Klein-Azië leefden, in de ogen van de wereld een minderheid die niet meetelt, mensen die bespot worden, mensen die vervolgd worden. Maar hij bemoedigt deze christenen en zegt tegen hen, u bent vrij, echt vrij, omdat u de Heere Jezus hebt leren kennen. Omdat God u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Nou, dat is een bemoedigend woord vanmiddag, gemeente. Als wij in onze omgeving ermee te maken hebben. Misschien wel op je werk, als je de enige bent die de Heere Jezus Christus wil volgen. En er soms ook wel eens naar je gekeken wordt. Dat je een christen bent en dat je merkt, eigenlijk hoor ik er toch ook weer niet helemaal bij, omdat ik anders ben en anders leef. Als u het misschien meemaakt in uw eigen omgeving, misschien soms wel in de familiekring toe, dat je de weerstand en het verzet merkt tegen dat leven met de Heere, wat je zo graag in je leven gestalte wilt geven. Kun je er soms wat moedeloos onder worden. Maar Petrus zegt, vergeet dan nooit dat dit jouw positie, dat dit uw positie geworden is. U bent echt vrij door het bloed van de Heer Jezus Christus. En als er vanmiddag hier iemand in de kerk is die zegt, ja, zo ken ik dat eigenlijk nog niet. Dan zegt Petrus, ik weet bij ondervinding hoe machtig de Heilige Geest is om dat in het leven van mensen te doen. Hij heeft dat daar gezien, toen hij daar in Klein-Azië het woord heeft verkondigd. En hij hoorde dat ook wel van de anderen die daar het evangelie hebben verkondigd. Dat de Heilige Geest mensen trok uit die heidense wereld en hen bracht tot het geloof in de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest is bij machte om dat te veranderen in u en in jouw leven. Je kunt het je nu misschien nog niet eens voorstellen. Je hebt eigenlijk weinig belang bij wat er hier in de kerk gezegd wordt. Je hart is gericht op andere dingen. Maar dan wil ik tegen u en tegen jou vanmiddag zeggen, God is zo machtig dat Hij je hart zo kan veranderen, dat je echt vrij wordt. En dat je de heerlijkheid van de dienst van de Heere gaat proeven. De Heilige Geest is zo machtig om jouw hart en uw hart in te winnen voor Hem. Je mag Hem erom vragen. Ga maar op je knieën. Roep de Heere maar aan. Hij heeft het immers zelf beloofd. Ik zal u een nieuw hart geven. Dat oude hart, dat neem ik weg. En ik geef u er een vlezen hart voor in de plaats. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult doen. Bij de Heere is mogelijk wat van ons uit niet mogelijk is. Kijk, en dan kom je anders in deze wereld te staan. Net als deze christenen aan wie Petrus schrijft. En dat is dan te merken, zegt Petrus. Dan leef je ook als een vrij iemand, maar dat betekent niet dat je de vrijheid gaat gebruiken als een deksel voor de boosheid. Vrijheid, dat betekent niet in de wereldse termen dat je kunt doen en laten wat je zelf wilt. Want dat is immers vrijheid. We zien dat immers in onze eigen samenleving, ook in de achterliggende jaar. Dat mensen de grenzen opzoeken. Hoe ver ze kunnen gaan door dingen te zeggen en soms ook dingen te doen die anderen kwetsen. En dan op grond van, we zijn toch in een vrij land. We kunnen toch doen wat wij willen zonder echt rekening te houden met anderen. Nou, zo vullen wij de vrijheid in. En moeten we helaas niet tot verootmoediging van ons land en volk zeggen dat wij zo met die vrijheid zijn omgegaan, waar velen hun leven voor hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog. Dat we die vrijheid niet gebruikt hebben om God ermee te dienen, maar dat we die vrijheid gebruiken om onszelf te dienen en te doen wat we zelf willen. Petrus die weet dat er mensen zijn, ook in de christelijke gemeente daar in Klein-Azië, die zo ook een beetje de vrijheid van een christen gaan invullen. Mensen die zeggen, ja, je bent toch vrij als een christen. Waarom zou je dan moeten luisteren bijvoorbeeld naar de overheid? Dat is immers ook een goddeloze overheid. Je bent als christen toch vrij? En wat gebeurt er dan, zegt Petrus? Dan wordt de vrijheid een deksel voor de boosheid. Dan ga je de vrijheid dus gebruiken om zonden in je leven toe te dekken en goed te praten. Je gaat de vrijheid als een argument inzetten. Om te zeggen, ja, maar dit moet toch ook kunnen. En dat kan toch ook wel. En daar sta ik toch ook geen kwaad in. En in het tweede hoofdstuk van de tweede brief gaat Petrus nog wat uitvoeriger in op deze mensen. Deze dwaalleraars die hij valse profeten noemt. Dat zijn mensen die wel de naam van de Heer Jezus noemen. Het zijn mensen die de weg van de gerechtigheid hebben gekend. Ze weten het heel goed. En er is ook een tijd in hun leven geweest dat ze zeiden, dat kan niet meer en dat kan niet. Want dat gaat tegen het woord van God in. Maar na verloop van tijd gingen ze anders leven. Ze werden een stuk makkelijker. En ze zeiden, je kunt als christen toch ook gerust meedoen met de wereld. Je moet als christen toch ook met beide benen op de grond staan. Maar Petrus zegt, ze keren zich af van het heilige gebod. En ze geven toe aan zondige begeerten. Ze zijn weelderig, overvloedig betekent dat in bedriegerijen, met andere woorden bedrog. Dat moet kunnen. En hun ogen zijn vol van overspel. Met andere woorden, ze kijken naar alles wat God verboden heeft. En daarin hebben ze een vermaak. En zo leven ze. En dat allemaal onder het mom van de naam van de Heer Jezus Christus. En ze zeggen, dat moet kunnen, want wij zijn vrije mensen. Herkent u die gedachte? Die is vandaag de dag toch ook nog niet uitgestorven. Gedachte dat vrijheid betekent dat je kunt doen ten diepste wat je zelf wilt. Hoe vullen wij ons leven in, gemeente? Wat is voor ons vrijheid? Is dat je onafhankelijk bent van alles en iedereen? Vrijheid, is dat voor jou bijvoorbeeld dat als je 18 jaar bent, dat je kunt zeggen, nou ja, ik kan doen en laten wat ik wil en mijn ouders hebben niet zoveel meer te zeggen? Is dat vrijheid? Hoe vullen wij die in? Wij die de naam van de Heere dragen. Denk eens aan die dwaling in de tijd van Petrus. Wel de naam van de Heere noemen. Wel de naam van de Heere gebruiken. En dat willen combineren met een leven in de zonde. Ondertussen toch ook graag doen wat je zondige hart wil. Is dat niet een groot gevaar? Juist ook in de kerk. We dragen de naam van God en dat is een groot voorrecht. Laat daar geen misverstand over bestaan. Dat is een zegen. Maar hoe gaan we ermee om in de praktijk van ons leven? Gebruiken we de vrijheid als een deksel voor de boosheid? In die tweeslachtige houding. Aan de ene kant de naam van God noemen en gebruiken, maar aan de andere kant volop met het denken van de wereld meedoen en erin meegaan. En dat maar goed praten onder het mom van, we zijn toch verlost, we zijn toch vrije mens. Die dwaaleraars in de tijd van Petrus, die zeiden dat ook. Zondags kom je natuurlijk trouw in de kerk. Maar door de week, zeg, dan kun je gerust meedoen met de zondige feesten in die wereld en in die stad. En dat waren feesten waar het ook ging om drank. En waar het ook ging om losbandigheid en seks. En men zag er geen kwaad in. Als je het gedaan had, dan vroeg je toch ook gewoon weer om vergeving en dan was het toch weer goed. Je bent immers vrij, verlost door het bloed van de Heer Jezus. Gemeente, hoe staan wij in de praktijk van het leven van elke dag? Je kunt 10 keer met je mond belijden dat Jezus je zaligmaker is. Maar is dat ook te zien en te merken in ons leven? Weet u wat de Bijbel zegt? Een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Een ieder die de naam van Christus belijdt, moet breken met de ongerechtigheid. Breken met de wereld, met de zon. Wat maakt ons nu tot een christen? Kom mensen tegen, helaas. Die denken dat je christelijke traditie waarin je opgegroeid bent, dat je automatisch wel tot een christen maakt. Je gaat naar de kerk, je bent gedoopt. Ga naar de catechisatie, gaat naar de vereniging. En dan heb je een optelsom waarvan je kunt zeggen, nou ja, met dat lijstje kan ik toch wel aardig voor de dag komen. En ondertussen vul je je leven een beetje in op je eigen manier. Maar dat maakt ons niet tot een christen. De traditie maakt je niet tot een christen. Dat doet alleen de Heilige Geest. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat je breekt met de ongerechtigheid. Met dat patroon van werelds denken en handelen. Want een ieder die de naam van Christus noemt, die sta af van ongerechtigheid. We moeten ervan bevrijd worden om zonden goed te praten, ook in ons eigen leven. Wat we zien met onze ogen. En we leven immers in een tijd waarin wij als mensen visueel zijn ingesteld. En we zien zoveel beelden. En er zijn zoveel mogelijkheden om van alles en nog wat te zien. Kan het de toets van het woord van God doorstaan? De programma's die u bekijkt. De internetsites die je bezoekt. Is het te merken dat we breken met ongerechtigheid en dat er in ons hart een verlangen is om heilig voor de Heere te leven. In echte vrijheid. In gebondenheid aan zijn woord. In gebondenheid aan zijn wet. Moeten we er niet voor oppassen voor dat gevaar wat die dwaaleraars daar hadden in Klein-Azië. Dat je na verloop van tijd toch wat makkelijker gaat denken en ruimer gaat denken. En dat je dat dan gaat toeschrijven aan vernieuwd inzicht. Van dat moet toch ook wel kunnen en dat moet vandaag de dag toch ook mogelijk zijn. Noem maar even een voorbeeld. Als het gaat bijvoorbeeld om de invulling van de zondag. Dan is er ook de tendens, ook in kerkelijke kringen, om te zeggen, ja, moet je daar nou zo strak aan houden, 2 kerkdiensten op een zondag? Je bent als christen toch vrij? Kun je dat dan ook niet op je eigen manier wat anders invullen en een kerkdienst laten schieten? En zeker met zo'n prachtige zondag als vandaag. Je gaat wandelen, je trekt erop uit, je gaat fietsen. En je verzuimt de dienst van God. Mag ik u en jou dan een vraag stellen als je het misschien ook wel zo denkt? Waarom wil je dat nou? Waarom doe je dat nou? Als je nou werkelijk gericht bent op de Heer, dan ga je toch niet uit van de gedachte van nou, dit is dan voor God en de rest kan ik dan wel aardig zelf invullen, want ik moet ook aan mezelf toekomen. Nee, dan is mijn vraag en mijn verlangen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de zondag is dan de dag van de Heer. Nee, niet om allerlei menselijke inzettingen te houden, maar wel om die dag te vieren als de dag van de Heer. Vanwege de vrijheid van de verlossing die hij geschonken heeft in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan wil je er zijn wanneer de Heere hier is en wanneer hij zich openbaart in zijn woord. Of om nog even een voorbeeld te noemen. Ik kom dat helaas tegen. Jongeren, maar soms ook ouderen. Die de naam van de Heere dragen. Die zeggen, daar probeer ik dan ook wel naar te leven. Maar die aan de andere kant zo heel gemakkelijk en heel los met hun lichaam omgaan. Waar kijk je naar? Wat prikkelt dat allemaal? Juist in dat opzicht is de macht van de zonde zo verslavende macht. Je verslaafd wordt aan de seks. Dat dat tot uiting komt in de manier hoe je zelf dan met anderen omgaat. Dan moet alles maar kunnen. Maar dat is dan wel de vrijheid als een deksel. Voor de boosheid, de zondigheid, waarvan Petrus zegt, dat is een dwaling. Weet u wat echte vrijheid is, gemeente? Dat is dat je leeft, zegt Paulus, als dienstknechten van God. Als vrijen. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Letterlijk staat er hier in de tekst, als slaven van God. En dat is een heel bekend beeld in die tijd. Er waren veel slaven. En slaven, dat waren mensen die het eigendom waren van hun meester. Die meester die had hen gekocht op de slavenmarkt, zo ging dat in die tijd. En dan werd je meegenomen door die meester. En dan moest je doen wat die meester zei. En je moest elk moment van de dag klaarstaan om de wil van die meester te doen. Petrus zegt, zo is nu een Christ. Hij is vrij. Maar hij dient als een slaaf. Hij staat in de dienst van God. Echte vrijheid betekent dus gebonden zijn aan de wil van God. Gebonden zijn aan wat God in zijn woord zegt, dan ga je de wil van God doen. En dan ga je God gehoorzaam zijn in de praktijk van het dagelijkse leven. En Petrus die legde dan hier de nadruk op, en dat zal ook niet zonder reden zijn, dat een christen dan ook gehouden is om bijvoorbeeld de keizer, de koning te eer. Om de stadhouders te eer. Wellicht dat er toch wel wat vragen waren in die tijd. Dat er christenen waren die zeiden, hoe kun je nou een goddeloze overheid gehoorzaam zijn? Een overheid die eigenlijk tegen je is. Mensen die erop uit zijn om je in je christen zijn te beperken. Wel, zegt Petrus, bedenk dan, u bent vrij. Verlost door het bloed van de Heere Jezus Christus. En u bent ten diepste ook niet gebonden aan die overheid. Die heeft geen macht over u. Nee, u bent van Christus. En daarom moet u ook alle menselijke ordeningen ook onderdanig zijn om Jezus wil. En Petrus die past dat heel praktisch toe. Ook in vers 17. Dat eigenlijk een geheel vormt met onze tekst. Hij zegt daar, leef als vrijen. Als dienstknechten van God betekent dat. En wat doe je dan? Eert een ieder. Heb de broederschap lief. Vreest God. Eert de koning. Iemand die echt vrij is. Die eert een ieder die over hem gesteld is. Want dat is de bedoeling van Petrus. Wanneer hij dat in dit verband zegt. Dat betekent. Dat je christen zijn te maken heeft. Met al de verbanden waarin je leeft. Ik zei net al, het woord van God dat is niet alleen voor de zondag, maar dat is ook voor de maandag. Hoe ga je met je ouders om? Hoe gaan ouders met hun kinderen om? En je werkgever, je chef, hoe ga je daarmee om? Eert een ieder, zegt Petrus. Je moet de eerbied betrachten tegenover allen die over je gesteld zijn. Dat is de houding van een christen. Heb de broederschap lief. Daar ziet Petrus vooral op de onderlinge band als christen. En je kunt wel nagaan daar in Klein-Azië. waar de christenen daar in de verstrooiing leefden en ze zich vaak eenzaam en alleen voelden, dat Petrus vooral ook deze christenen wil samenbinden, dat ze elkaar zullen opzoeken, dat ze elkaar zullen bemoedigen, want ze hebben toch dezelfde Heere Jezus lief en ze leven toch door hetzelfde geloof. En die broederliefde wordt vaker in deze brief van Petrus onderstreept. Kijk bijvoorbeeld maar naar hoofdstuk 4 vers 8. Maar hebt vurige liefde tot elkander. Petrus wil dat de christenen één zijn. En elkaar bemoedigen en tot een hand en een voet zijn. Dat ze samen gebonden zijn aan elkaar door de band van de liefde. Nou, dat is ook een kenmerk van echt vrij leven. Dan zoek je de broeders op, de zusters, die de Heer Jezus ook lief hebben. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ontmoedig vrezen. En dat betekent dat dat je gezelschap is waar je thuis voelt, bij hen die ook de Heer Jezus lief hebben. En je wilt elkaar opscherpen en elkaar aansporen om te volharden in het geloof in de Heer Jezus Christus. Ook als het soms moeilijk is bij alle keuzes die je moet maken. Maar dan mag je de onderlinge band van de liefde met elkaar ervaren. Liefde tot de Heer Jezus betekent dus ook liefde tot elkaar. Dat is het tweede wat Petrus zegt. Eert een ieder. Heb de broederschap lief. Is dat ook niet iets wat we vandaag nodig hebben? Jonge mensen, je staat er niet alleen voor als je de Heer Jezus wilt volgen. De Heere wil dat we samen met elkaar, jong en oud, elkaar opscherpen, elkaar bemoedigen en stimuleren om in de dienst van de Heere te staan. De Heere heeft juist de gemeente gegeven als de gemeenschap der heiligen om samen met elkaar God te dienen, ook in de samenleving waarin we vandaag staan. En het derde is, vreest God. En het vierde, dat volgt er gelijk op, eert de koning. Het is niet voor niks dat Petrus dat op deze manier zegt. Ik zei al, uiteindelijk gaat het niet om de gehoorzaamheid aan mensen, maar gaat het om het dienen van God. Vrees God, eerst God en dan de koning. Nee, christenen zijn geen slaven van mensen. En christenen, dat zijn geen mensen die maar tegen wil en dank maar doen wat de overheid zegt, omdat dat nou eenmaal moet. Nee, ze zijn dienstknechten, slaven van God. En daarom eren ze ook de vorst en de koning. En daarom is het ook wel opmerkelijk gemeend. En dat is eigenlijk best wel een mooi signaal. Dat in de afgelopen week in een van de kranten stond een onderzoek. Waar zijn mensen nou het meest oranje gezind en verbonden aan het huis, koningshuis van Oranje. En uit dat onderzoek bleek, dat wordt dan met die Engelse term de Bible Belt genoemd. Die gordel die door Nederland loopt, waar nog de meeste kerken zijn. En waar het woord van God nog elke zondag geopend wordt. En nu moet dat natuurlijk niet alleen maar aan de buitenkant zitten. Maar vooral uit deze diepe geestelijke overtuiging. Vreest God, eert de koning. Dat is leven in echte vrijheid. Dan doe je niet meer wat je zelf wil. Maar dan ben je een slaaf van God. Niet in de negatieve zin. Dat je tegen wil en dank dat zou doen. Nee, dan is dat ook echte vrijheid. Mag ik dat u en jou vanmiddag vragen? Wanneer je de Heer Jezus kent en de Heer Jezus volgt. Dan weet je er toch van getuigen dat dat iets is wat je hart heeft. En wat je graag doet. Dat dat niet iets is van dit mag ik niet en dat mag ik niet en dat kan niet meer en dat kan ook al niet meer. Maar dat je juist dan in je leven wilt laten zien hoe heerlijk het is om in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God te wandelen. Wat voor een voorrecht het is om de Heere Jezus te kennen en te volgen. Dat je werkelijk vrij bent, verlost door zijn bloed. En dan wil je zo graag dat aan anderen laten zien. En dan wil je dat als een vader en moeder laten zien aan een van je kinderen die misschien wel dwars is en die er helemaal geen zin in heeft om de Heere te dienen. Maar dan zou je het wel willen laten zien op zo'n manier dat zo'n jongen of meisje zegt, ik krijg er ook zin in om de Heere te dienen. Dat is veel beter dan het leven in de wereld en in de zonde. Want dan is een mens ten diepste maar een slaaf van de zonde onder de heerschappij van de duivel. Straalt dat nou in ons leven door? Heere, ik die al mijn blijdschap in u vind. Heere, wat is het nou heerlijk om u te dienen. Om ook in een samenleving als vandaag, waarin er zoveel weerstand en tegenstand is tegen het evangelie, om des te meer onze roeping op te volgen en anderen te laten zien hoe goed het is om de Heere te dienen. En Petrus die maakt dat ook heel concreet. U zou dat eigenlijk deze week eens nog wat verder moeten doorlezen in deze Petrusbrief. Dat is dan te merken in je huwelijk als man en vrouw. Hoe je met elkaar omgaat als vrijen die verlost zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hoe je omgaat met je naaste als je kwaad wordt aangedaan. Kijk, dan zegt de wereld, dan moet je kwaad met kwaad vergelden. Je moet voor jezelf opkomen. Maar weet je wat echt vrij zijn is, zegt Petrus. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Ten onrechte lijden, dat is genade. Dat is genade. Als je verdrukking leidt, omdat je iets kwaads hebt gedaan, ja, dan krijg je eigenlijk je verdiende loon. Maar als je lijdt terwijl je niks verkeerds hebt gedaan, dat is genade bij God. En heeft de Heere Jezus ook niet op die manier geleden. Heeft de Heere Jezus op die manier ook niet in deze wereld alle bespotting naar zich toegekregen. En het slot van dit hoofdstuk dat laat zien dat Petrus zegt, wij zijn toch geroepen om de Heere Jezus na te volgen. Zijn voetstappen te drukken. Die als hij uitgescholden werd niet terugschold. Maar het overgaf aan God die rechtvaardig oordeelt. Ziet u gemeente. Om echt vrij te leven krijg je ook huiswerk mee van de Heer. Om in deze week, in alle verbanden, te bidden om de kracht van de Heilige Geest. Om dat nou te laten zien. Ik ben verlost door de Heere Jezus Christus. Ik ben echt vrij. En er is geen heerlijker leven dan het leven in zijn dienst. Want wat vrede. Heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, we komen tot u. En we bidden u of dat het antwoord mag zijn, heel persoonlijk vanmiddag, op de verkondiging. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd, nooit verdriet gedaan. Dat we dat hebben ontdekt, dat dat nou echt de vrijheid is om u te dienen. En dat dat een heerlijk leven is wat we niet meer in willen ruilen tegen wat dan ook in deze wereld. En dat we het andere willen laten zien. Dat dat nou onze roeping is in een samenleving die dan uiterlijk wel vrij is, maar waar zoveel machten van zonde en kwaad zijn en mensen in hun greep houden. Heere, we bidden of gij zelf krachtig wilt werken in ons eigen hart, in de gemeente, in de kerk, in deze wereld. Opdat uw koninkrijk zal komen met kracht en met heerlijkheid. Wij bidden, Heere, of u zelf ons, ook in deze week die we zijn ingegaan, zo wilt laten leven als vrijen in alle verbanden, in onze huwelijk. Dat juist de wereld mag zien wat het betekent om een christelijk huwelijk te hebben. Al zijn er misschien ook mensen onder ons die juist daarin een stukje pijn en moeite ervaren. Dat er zoveel gebeurd is in hun leven. Wilt u ook aan hen denken? Maar we bidden, Heere, of we toch mogen laten zien wat het betekent om u te volgen. Liever onrecht te lijden, want dat is genade bij u. Om zo te leven en het beeld van de Heere Jezus te mogen vertonen. Want als we hem kennen, zijn we werkelijk vrij. Heere, we bidden of u zo met ons mee wilt gaan. Zegent u ons ook in ons werk deze week dat we te doen hebben. Wees met de kinderen, de jongeren die over het algemeen vakantie hebben deze week. Wilt u ook hen nabij zijn? Zegen hen die werken, die studeren. Geef ook hen alles wat nodig is, soms ook in een omgeving waarin zoveel verleidingen zijn. Houd u ze vast, Heere. We bidden of u met ons allen wilt zijn, behoed en bewaart u ons. En wees ook het verdere van deze dag met ons. En geef dat we ook de avond van deze dag hen mogen herdenken die voor ons hun leven gegeven hebben tot in de dood. Opdat wij vrij zouden leven om u te dienen. Heere, geef dat we dat in dankbaarheid aan u, maar ook met gebed voor hen die achterbleven mogen doen. En laat het ook voor ons een roepstem zijn om u echt te dienen. Want dat is echte vrijheid. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de dienst van de offeranden. We gaan nog samen zingen uit het gebed des Heren. Het 8e vers: verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk des Heren van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we de slotzang, psalm 43, de versen 1 en 4. U hebt wellicht ook in de afgelopen week in de krant gelezen of op een andere manier gehoord dat er een initiatief was in Dordrecht om in de kerken vandaag in verband met de dodenherdenking psalm 43 te laten zingen. Het is namelijk zo dat in de gevangenis van Scheveningen een aantal verzetstrijders waren die in de nacht voordat ze geëxecuteerd werden op de Walsdorper vlakte bij Den Haag deze psalm hebben gezongen: dan ga ik op tot Gods altaar. En laten we juist in het gedenken van hen die ons ontvallen zijn omdat ze hun leven hebben gegeven voor ons land en volk, en opziende tot God die ons de vrijheid gegeven heeft, deze psalm dan ook in verbondenheid met ons land en volk zingen als slotzang, psalm 43, de versen 1 en 4. Thank you. Wij beleiden dan met mond en hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dan u met een biddend hart God zegen die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.